onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we nu met elkaar gaan zingen van Psalm 24. Psalm 24 en daarvan het tweede vers. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions God betreden? En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 24. Doen wij ook deze middag in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En dan willen we daarna zingen van Psalm 63 en daarvan het zesde vers, waar het vooral gaat om de laatste regels. Maar 's konings hart zal zich verblijden in God die het gans heelal regeert, en elk die heilig bij hem zweert zal zijn trouw met roem belijden. Dus het zesde vers van Psalm 63 na de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven.
Thank you.
gemeente, laten we nu weer samen Gods aangezicht zoeken in het gebed. Heren in de hemel, zo komen we ook aan het begin van deze dienst toch allereerst tot u in het gebed. Om uw aangezicht te zoeken en om uw naam dank te zeggen dat u het ons geeft. Dat we alweer voor de tweede maal op deze dag ook hier weer in uw huis mogen samen zijn. Onder het geklank van uw woord. En laat het telkens toch voor ons een wonder zijn, heren, en ook een wonder worden. Dat u toch niet alleen de levende heren, maar toch ook de sprekende heren wilt zijn. Want dan moeten wij het u toch belijden, heren, na onze val in het paradijs. Zou het zo eeuwig verdiend en rechtvaardig zijn geweest, als u vanaf dat moment voor eeuwig zou hebben gezwegen. En als u vanaf dat moment u voor eeuwig zich zou hebben verborgen voor de gevallen mens en wij u nooit zouden kunnen kennen. En heren, u hebt u niet gezwegen. En nu was u daar zelf bij Adam en Eva de eerste, daarna de val in het paradijs en u hebt hen tevoorschijn geroepen. En u hebt het gezegd, waar zijt gij? En zo bent en blijft u toch altijd weer de eerste, ook in uw opzoekende zondaarsliefde. En dat geldt toch ook na ontvangen genade. Zoals we daar ook vanmorgen zo rijk over hebben mogen horen toen uw woord werd gelezen. Dat u toch ook als de opgestane levensvorst toch weer de eerste was, heren, die zelf uw kinderen, uw discipelen en ook in het bijzonder Petrus hebt opgezocht. En dat u hem niet alleen in de genade, maar ook in het ambt weer hebt hersteld. En heren, zou u zo dan ook deze middag opnieuw weer de eerste willen zijn? En dat u zo toch door uw woord en geest woning wilt maken in onze harten en levens bij jong en oud? En dan weet u ook wat het woord van vanmorgen heeft mogen uitwerken in ons hart en leven. Dan weet u ook, heren, welk antwoord wij hebben gegeven in de stilte van ons hart. Toen toch ook die indringende vraag aan ons hart werd gelegd. Hebt gij mij lief? En dan moeten we het u belijden. O heren van nature, we zijn zo diep gevallen bij u vandaan. Dat er iets anders dan liefde in ons hart leeft. Nou, heren, dan leeft er juist haat in ons hart. Dan zijn we geneigd, zoals onze catechismus het zegt, om u en onze naasten te haten. En dan is er maar één die wij lief hebben en dat zijn wij zelf, dat is ons eigen ik, wat hoog op de troon zit. Maar het kan toch niet anders, heren, waar u iets van uw liefde en van uw genade uitstort in ons hart. Dan wordt daar toch ook die wederliefde tot u in ons hart geboren. Dat daar die liefde tot u zelf komt en tot uw woord en tot uw dienst en tot uw inzettingen. En dat daar ook de liefde mag komen tot uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Om hem toch ook boven alles en iedereen dierbaar te achten. O Heere, wil u geven dat dat zo dan de taal ook van ons hart mag zijn. Dat wij met de apostel daarin mogen roemen, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En wanneer we altijd, Heere, nog onverzoend voortreizen door dit leven op weg naar de eeuwigheid, komt u ons dan vanmiddag toch tegen. Wil u ons dan vanmiddag een halt toeroepen, heren, en alsnog van die liefde en van die genade uitstorten in ons hart en leven, opdat wij toch ook naar u zullen leren gaan vragen, en dat u onze voeten wilt richten van de brede weg op de smalle weg, opdat wij een wandelaar mogen worden op die smalle weg naar de hemelstad hierboven, welks kunstenaar en bouwmeester u toch zelf bent, en dat u zo dan ook deze middag uw woord wilt gebruiken, om ons allen nog een eeuwige zegen te schenken, hier in uw huis, maar ook wanneer wij thuis mogen meeluisteren. Dan kent u ons hart, u kent ons leven, u weet ook wat een ieder nodig heeft. U weet ook van al de omstandigheden af waarin we ons kunnen bevinden. Heren, wat is er dan veel gebrokenheid? Ieder huis heeft zijn kruis en elk hart kent zijn smart. En wat kan er zo geworsteld worden, met moeite en met verdriet? Met zorgen, met noden, met pijn, met angst, met eenzaamheid. Of misschien is er wel een last uit het verleden die we met ons meedragen. Als er in het verleden in ons leven moeilijke en ingrijpende dingen gebeurd zijn, waar we elke dag weer aan herinnerd worden. Wat elke dag weer boven komt en wat ook elke dag weer met ons meegaat. En waar we ook hulp en begeleiding bij nodig hebben. Heere, zou u daarin nou willen helpen en sterken zoals u dat alleen maar kunt. En dat wij zo toch ook in alles mogen leren dragen wat u ons te dragen geeft. En dat het alles door uw genade ook mag meewerken, Heere, ten goede. Dat het ons mag verbinden aan u, aan uw genadetroon. En ons telkens ook aan uw gezegende voeten mag brengen. O, dan slaat u toch nooit uit lust tot plagen. We lezen het in uw woord. Maar Heere, dat u dat doet, opdat wij ook in die weg toch uw gerechtigheid en uw heiligheid deelachtig zullen worden. En Heere, mag het dan ook die gezegende uitwerking hebben. Dat het ons niet bij u vandaan zal brengen, maar toch ons juist ook des te meer aan u mag verbinden. Heere, zo leggen we dan ook heel deze dienst in uw handen neer. Zoudt u zelf krachtig onder ons willen wonen en werken, maar toch ook overal nog willen zijn, maar ook op deze dag uw woord mag uitgaan. Dat zo het rijk van de boze zal worden afgebroken, en dat uw koninkrijk zal komen. En dat uw woord ook heerschappij zal krijgen over het rand van deze aarde. Wees u zo dan ook met heel deze wereld in nood. Mogen ook in het bijzonder, Heere, uw volk Israël aan u opdragen. En de grote onrust die er is in het Midden-Oosten. Als daar toch ook gisteravond en vannacht die aanval heeft plaatsgevonden vanuit Iran. En Heere, dan mogen we uw naam dankzeggen dat de aanval zo nog mocht worden afgeslagen. En dan bidden we van u, wil u zelf toch als een vurige muur rondom uw volk zijn. Te midden ook van de bittere haat en vijandschap van de andere volken om hen heen. Wilt u hen zo staande houden. Maar Heere, wil u Israël er ook voor bewaren dat ze niet zullen roemen in eigen kracht. En dat ze de overwinning niet zullen toeschrijven alleen aan de eigen militaire middelen. Al zijn die er ook zeker voor gebruikt. Maar wil u geven, Heere, dat ze daarmee toch ook bij u zullen terechtkomen. Dat ze mogen komen op die plaats waarover wij lezen in uw woord. En de kinderen Israël ze riepen tot de Heere. En hij verloste hen uit al hun benauwdheid. En dat u ook al deze omstandigheden toch wil doen laten medewerken ten goede. Want Heer, het moet toch alles ook voor uw volk toe na die dag. Waarop u, o Heere Jezus Christus, zich als die meerdere Jozef van hen zult bekendmaken. En dat er nog velen uit Israël ook zullen worden toegebracht. En dat daar vandaan nog een zegen zal worden verspreid over heel deze wereld. En ook uit de moslimlanden het erkend zal moeten worden. Dat er maar één God is en dat bent u. Heere, mag alles ook daarin dan nog medewerken ten goede. En dat ook zo al de grote dingen op het wereld gebeuren. Dat het alles ons ook niet te veel hoeft te verontrusten. Want Heere, u regeert en u zult uw almacht tonen. En het wereldbestuur ligt toch in de doorboorde handen van de zaligmaker. En u hebt het toch zelf gezegd. Mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Heere, zo loop het u niet uit de hand. Wat er ook gebeurt. En dat ook daar onze harten toch de rust in mogen vinden. Zo leggen we ook heel deze dienst in uw handen neer. Wil u alles geven wat nodig is, in het luisteren naar uw woord en ook in het spreken van uw woord. Begeef en verlaat ons niet, en denk aan ons nog in gena, opdat wij uw goedheid de eer mogen geven. Dat alles vragen we van u uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing komt deze middag tot ons uit het Matthäus-evangelie, het 5e hoofdstuk. En daarvan lezen we met elkaar de versen 33 tot en met 48. Dus Matthäus 5 en daarvan de versen 33 tot en met 48 is de schriftlezing voor deze middag.
Wederom hebt gij gehoord dat van de ouden gezegd is, gij zult de eed niet breken. Maar gij zult de Heere uw eden houden. Maar ik zeg u, zweert ganselijk niet, nog bij de hemel, omdat hij is de troon Gods, nog bij de aarde, omdat zij is de voetbank zijner voeten, nog bij Jeruzalem, omdat zij is de stad des grote konings. Nog bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet één haar kunt wit of zwart maken. Maar laat zijn uw woord ja, ja, nee, nee. Wat boven deze is, dat is uit de boze. Gij hebt gehoord dat gezegd is, oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg u dat gij de boze niet wederstaat. Maar zo wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En zo iemand met uw rechten wil en uw rok nemen, laat hem ook de mantel. En zo wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, ga met hem 2 mijlen. Geef degene die iets van u bidt en keer u niet af van degene die van u lenen wil. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult gij haten. Maar ik zeg u, hebt uw vijanden lief, zegent hen die u vervloeken, doet wel degenen die u haten, en bid voor degenen die u geweld doen en die u vervolgen, opdat gij moogt kinderen zijn uw vaders, die in de hemelen is. Want hij doet zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want indien gij lief hebt die u lief hebben, wat loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook niet de tollenaars alzo? Wees dan gij lieden volmaakt, gelijk uw Vader, die in de hemelen is, volmaakt is.
Vanmiddag willen we stilstaan bij zondag 37 van de catechismus. Dat hoort ook nog bij het derde gebod, waar het gaat over het eedzweren. En die zondag willen we dan ook nu met elkaar lezen. De zondag 37. En in zondag 37 wordt gevraagd, maar mag men ook godzaliglijk bij de naam Gods een eed zweren? Antwoord, ja, als het de overheid van haar onderdanen, of anderszins ook de nood vordert, als de nood het vereist, om trouw en waarheid daardoor te bevestigen. En dat tot Gods eer en des naasten heil. Want zulk eedzweren is in Gods woord gegrond, en daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruik geweest. Mag men ook bij de heiligen of bij enige andere schepselen een eedzweren? Antwoord, nee, want een rechte eedzweren is God aanroepen, dat hij als die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis wil geven, en mij straffen, indien ik valselijk zweer, welke eer aan geen schepsel toebehoort. Tot zover ook de lezing van zondag 37. We staan naar aanleiding van deze zondag vanmiddag stil bij het eedzweren. En dan letten we op 3 gedachten. In de eerste plaats letten we op de eed in de samenleving. Vervolgens op de eed in de Bijbel. En als laatste de eed in de kerk. Dus het gaat vanmiddag over het eedzweren, de eed in de samenleving, de eed in de Bijbel en de eed in de kerk. Maar voordat we daarbij stil willen staan, gaan we eerst met elkaar zingen van Psalm 89 en daarvan de versen 2 en 15. Waar we ook zingen dat de Heere zegt, ik heb aan mijn knecht, aan mijn uitverkoren, aan David in mijn gunst met ene eed gezworen. En ook het 15e vers, ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Dus de versen 2 en 15 van Psalm 89. Ondertussen zal er gecollecteerd worden voor de Heer en zijn dienst. Er zijn 3 collectes. De eerste is voor de diaconie. De tweede voor eredienst en pastoraat. En de derde voor de kerkvoogdij. Al deze collecten worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Afsluiting van het winterwerk. De kerkdienst voor afsluiting van het winterwerk, die afgelopen maandag niet kon doorgaan, is verzet naar aanstaande vrijdag 19 april om 19:30. En in deze dienst ook dominee van de Beek uit Rauwveen voor te gaan. Aanstaande zaterdagavond is er weer mediterend naar de zondag. Deze avond wordt gehouden in het kerkgebouw van de Andreasgemeente. En ik hoop zelf deze avond te mogen spreken over het 4e kruiswoord. De avond begint om 19:00 en ook iedereen is daar weer van harte welkom. Tot zover al deze afkondigingen zingen we dan nu van Psalm 89, de versen 2 en 15. het eed zweren. Dan staan we vanmiddag stil bij drie gedachten. In de eerste plaats dus de eed in de samenleving. Vervolgens staan we stil bij de eed in de Bijbel. En als laatste bij de eed in de kerk. Gemeente, vorige week zondagmiddag hebben we met elkaar stilgestaan bij het derde gebod. En toen hebben we al heel wat gehoord over het goede gebruik en over het misbruik van Gods naam. En we hebben toen ook wel gehoord hoe dichtbij dat derde gebod komt. Als het niet alleen gaat in dat gebod over vloeken en lasteren en over het openlijk misbruiken van Gods naam, maar dat het daarmee ook gaat over bijvoorbeeld het gedachteloze bidden, het gedachteloze Bijbel lezen, of dat wij er door ons gedrag de schuld van kunnen zijn, dat andere mensen de naam van de Heere kunnen gaan lasteren. Dus al met al zou je kunnen zeggen, dit derde gebod, dat houdt heel wat in. En nu is in onze catechismus dit derde gebod ook het enige gebod waar maar liefst twee hele zondagen aan gewijd zijn. En misschien verbaast u dat wel een beetje. Dat u vanmiddag naar de kerk bent gekomen en misschien voor de dienst deze zondag al even voor uzelf hebt doorgelezen. En dat misschien wel even de gedachte boven kwam van ja, moet dat nu hier vanmiddag heel de middag over gaan? Een hele preek alleen maar over het zweren van een eed. We zouden kunnen denken, ja, dat is toch niet zo relevant meer vandaag de dag. Want ja, hoe vaak gebeurt dat nu in de mensenleven, dat je er ook in de samenleving toe geroepen wordt om een eed af te leggen? Zou het niet beter zijn geweest dat de opstellers van de catechismus dit onderwerp hadden overgeslagen? Zou het niet beter zijn geweest dat ze een zondag hadden gewijd aan wat onderwerpen die misschien nu wel blijven liggen in de catechismus? Bijvoorbeeld als het gaat over de uitverkiezing of over de bekering van Israël. Nou, u begrijpt wel, het is natuurlijk niet zonder reden dat zondag 37 toch helemaal gevuld is met dit onderwerp. En dat moeten we vanmiddag verstaan ook even tegenover de achtergrond van de tijd waarin onze catechismus is geschreven. Want onze vaderen die de catechismus hebben opgesteld, die hadden in hun dagen telkens te maken, zou je kunnen zeggen, met twee fronten. Aan de ene kant was er de Roomse kerk en aan de andere kant had je de wederdopers, allebei met hun eigen dwalingen. En zondag 37 is dan met name gericht als een antwoord richting de wederdopers. En waarom is dat? Nou, deze mensen, die wederdopers, die hadden grote moeite met het zweren van een eed. En dat vonden zij onbijbels. En daarom trokken zij zich ook terug op allerlei terreinen van het leven. En als je bijvoorbeeld in die dagen leefde en je was een wederdoper en je had een militaire dienstplicht en je werd als jongen opgeroepen om in het leger te gaan, dan werd dat dus door die wederdopers geweigerd, omdat zij beslist geen eed wilde afleggen. En nu gaat zondag 37 ons vanmiddag uitleggen dat het afleggen van een eed, dat niet zomaar iets is. En dat ook niet iets is wat door mensen verzonnen is. Maar we zullen vanmiddag horen dat juist ook het godzalige zweren van een eed, dat iets weg mag hebben van een geloofsbelijdenis. En dat zelfs een godzalige eed ook dan ook kan zijn tot eer van God. Omdat zijn naam dan wordt beleden in het midden van de samenleving. En dan zullen we vanmiddag zo gaandeweg de preek ook wel met elkaar ontdekken, gemeente, dat zondag 37 ons toch echt nog wel heel wat te zeggen heeft. En dat juist ook deze zondag misschien vanmiddag nog wel zo dichtbij kan komen, zoals we ons dat helemaal niet hadden kunnen voorstellen. Maar laten we vanmiddag eerst maar beginnen bij het begin, als het gaat over het zweren van een eed, want wat is dat eigenlijk? Nou, het antwoord bij vraag om de twee zegt heel kort en krachtig: het zweren van een rechte eed, en daarmee bedoelen ze dus een goede eed zoals de Heere dat geboden heeft, dat is dat je God aanroept, dat Hij die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis wil geven. Dus met andere woorden, wanneer je geroepen wordt om een eed af te leggen, dan roep je de alwetende God, die de grote hartekenner is, die ga je dan tot een getuige aanroepen. Waarmee je dus eigenlijk zegt, o Heere, u die alles ziet en weet, u die toch ook al mijn woorden en mijn gedachten en zelfs al mijn diepste motieven kent. U weet dat ik niet lieg. U weet dat ik de waarheid spreek en wil u ook aan die waarheid getuigenis geven. En als ik toch lieg, en als ik toch de waarheid niet spreek, dan mag u mij daarvoor straffen. Dus de eed, zou je kunnen zeggen, heeft alles te maken met waarheid en leugen. En we weten denk ik allemaal wel, als het gaat over waarheid en leugen, dat dat soms ja, toch wel heel ingewikkeld kan zijn. Dat weten de jongens en meisjes al, dat kan thuis gebeuren of op school. Als er soms even iets voorvalt en je wordt daarna ter verantwoording geroepen door je ouders of door de juf. En dat de vraag wordt gesteld, wat is hier gebeurd? En je vertelt hoe het is gegaan, dan zou het zomaar kunnen dat de juf of je ouders tegen je zeggen, ja maar, is dat nou wel waar echt waar wat je daar zegt? Zeg eens eerlijk. En dat je zegt, ja maar het is echt waar juf, wat ik heb gezegd, ik lieg niet. Terwijl je misschien nog steeds niet helemaal de waarheid spreekt. Dat kan dus soms nog heel moeilijk liggen, waarheid en leugen. En kijk, als het nu gaat over het eedzweren waar we het vanmiddag over hebben. En we zullen straks ook horen wanneer dat gebeurt en waarom dat gebeurt en dat dat ook niet zomaar mag gebeuren. Maar dan ga je dus belijden niet tegenover mensen. Maar dan ga je dus belijden tegenover de levende God die in de hemel woont. Dat het echt waar is wat je zegt. En dat God je mag straffen als je niet de waarheid spreekt. Dus dat is nu duidelijk geworden. En wanneer wij een eed afleggen, dan roepen wij de alwetende God als getuige aan. En als symbool daarvan wordt er soms een hand op de Bijbel gelegd. Je ziet dat bijvoorbeeld wel bij de presidenten van Amerika wanneer die beëdigd worden. Dat ze de ene hand zo op de Bijbel leggen en met de andere hand twee vingers in de lucht steken. Wij kennen vooral dat laatste gebruik. Dat de twee vingers in de lucht worden gestoken als een symbool van, nu stel ik mij zeg maar voor het aangezicht van de levende God. En Hij weet als de alwetende dat ik niet lieg. En Hij mag mij straffen wanneer ik toch niet de waarheid spreek. Nou en wanneer kan dat dan gebeuren gemeente? Als we het dus zo in onze eerste gedachten daarover hebben, over het eedzweren in de samenleving. Nou, ik zei net al, dat gebeurt niet zomaar en dat mag ook niet zomaar. Ons antwoord zegt, dat gebeurt eigenlijk alleen maar in twee situaties. Waarin dan? Nou, als de overheid dat van haar onderdanen vraagt. En de overheid die mag dat vragen, want de overheid is immers Gods dienares. En de tweede situatie waarin het kan gebeuren dat er een eed van ons gevraagd, dat is wanneer de nood dat vordert. Dat wil zeggen wanneer de nood dat vereist. Er kunnen tijden van nood zijn. Bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog. En stel je voor je zou in het verzet zitten en je zoekt een onderduikadres voor Joden. En het is niet zo eenvoudig om echt betrouwbare mensen te vinden. Dan zou het afleggen van een eed in zo'n omstandigheid dus noodzakelijk kunnen zijn. En wat zou je dan vragen van iemand om dan in zo'n situatie een eed te laten afleggen? Nou zegt ons antwoord, dan kun je door zo'n eed iemand waarheid laten bevestigen. Of je kunt door zo'n eed iemand trouw laten bevestigen. En dat zijn vanmiddag even twee belangrijke woordjes die iets onderstrepen van het belang en de noodzaak waarom het dus soms noodzakelijk kan zijn dat er van ons een eed wordt gevraagd. Ik zal een paar voorbeelden noemen. Denk eens aan een rechtbank. Als er bijvoorbeeld een misdrijf is gepleegd en verschillende mensen zijn er opgepakt en als er ook verschillende getuigen zijn. Wat moet je dan als rechter beginnen als blijkt dat al die mensen, als al die getuigen elkaar blijken tegen te spreken? Hoe kun je er dan als rechter toch achterkomen wat waar is? Want het is je toch als rechter te doen om de waarheid. En die rechter zal dat toch moeten weten om recht te kunnen spreken. Want hij wil immers geen onschuldige mensen langer laten opgesloten blijven als dat niet nodig is. En hij wil al zeker geen schuldige mensen de vrijheid geven. Nou, dan kan een rechter dus in zo'n situatie ertoe overgaan om te vragen om een eed. Als een bewijs, als een waarborg, als een garantie dat het echt waar is wat jij als getuige daar spreekt. Dus dat wordt bedoeld met die eed die je dus kan gevraagd worden om de waarheid te bevestigen. En dan die andere eed, waarin het gaat over het woordje trouw. Je zou eigenlijk heel eenvoudig mogen zeggen, bij die eed van trouw gaat het om betrouwbaarheid, om geloofwaardigheid. Dus als je die eed van trouw aflegt en je steekt daarbij opnieuw weer twee vingers in de lucht, en dan stel je je daarmee opnieuw voor het heilig aangezicht van God, dat je je ambt of je beroep in de samenleving heel getrouw zult uitoefenen, en dat je dat ook zult doen naar eer en geweten, en dat je dat zult doen ook zonder bijbedoelingen, en waarbij je dus ook uitspreekt dat God je mag straffen als je niet trouw of niet betrouwbaar blijkt te zijn. Wie legt er allemaal zo'n eed van trouw af? Je zou kunnen denken aan koning Willem-Alexander. Misschien weet u dat nog, toen hij in 2013 beëdigd werd. Toen heeft hij ook die eed van trouw gezworen. Deze eed wordt bijvoorbeeld ook afgelegd door ministers uit het kabinet, of door Kamerleden uit de Eerste en de Tweede Kamer, of wat dichter bij huis, door de raadslieden op het gemeentehuis, door mensen in het leger, die dienen immers trouw te zijn, ook aan het vaderland. We zouden kunnen denken aan politieagenten, die moeten immers ook betrouwbaar zijn en onafhankelijk zijn, dat ze zich ook zeker niet zullen laten omkopen. Denk bijvoorbeeld aan dokters of aan verpleegkundigen, dat zij trouw zullen zijn, dat zij altijd het goede voor hun patiënten en ook voor de bescherming van het leven zullen zoeken. En zo zouden natuurlijk nog veel meer te noemen zijn. Makelaars en taxateurs, van hen wordt er een eed gevraagd. Allemaal telkens weer als een bewijs van betrouwbaarheid, van deskundigheid en dat ze eerlijk hun werk zullen doen. En daarmee zou je het dus kunnen samenvatten, gemeente, als er dus zo'n eed wordt gevraagd om trouw te bevestigen of om waarheid te bevestigen, dat zo'n eed dus zeg maar een waarborg is, dat je zult staan voor je woord en dat je ook getrouw je werk zult doen. En dan gaan we naar onze tweede gedachte. De eed in de Bijbel. En laten we dan ook direct ook aan dit begin van dit tweede punt dan ook direct maar even naar de diepte afsteken, gemeente. Want kijk, nu hebben we van alles gehoord en wat voorbeeldjes gehoord ook over hoe de eed zeg maar functioneert ook in de samenleving. Maar dan komt er ook wel als vanzelf de vraag bij ons boven van waarom is dat nu eigenlijk? Waar komt die eed eigenlijk vandaan? En waarom zou dat nu nodig zijn om een eed te gaan zweren, om trouw en waarheid te bevestigen? Waarom zou dat nodig zijn? Nou, het antwoord op die vraag is vanmiddag niet zo heel moeilijk. Het antwoord op die vraag is wel heel verootmoedigend. Want gemeente, het bestaan van de eed, dat heeft alles te maken met onze zondeval. U weet, onze zondeval, dat was niet alleen een val in de zonde. Dat was niet alleen een val in de hoogmoed. Maar je mag ook zeggen, dat was ook een val in de leugen. Dus wat dat betreft moeten we vanmiddag tegen elkaar zeggen dat het hier nu over moet gaan in de catechismus over het eedzweren. Dat klaagt ons vanmiddag ten diepste aan. Dat wijst ons vanmiddag terug naar onze afkomst. Want het is heel eenvoudig, gemeente, als wij niet in het paradijs waren gevallen, dan had het zweren van een eed helemaal niet bestaan. En dan zou het zweren van een eed ook helemaal niet nodig zijn geweest. Denk maar eens aan Adam en Eva in het paradijs voor de zondeval. Zij hoefden daar nooit een eed tegenover elkaar te zweren. En weet u waarom niet? Adam en Eva die leefden daar eerlijk en oprecht. Zij leefden daar zonder zonde in de staat der rechtheid. En zij leefden daar in volkomen harmonie, niet alleen met elkaar, maar bovenal met de levende God. En in alles waren Adam en Eva op de Heere en op de eer van zijn naam gericht. En het ja van Adam, dat was ja. En het nee van Eva, dat was nee. En leugen en bedrog en dat soort dingen, dat kwam in het paradijs allemaal helemaal niet voor. Totdat die inktzwarte dag aanbrak, waarop u, jij en ik, samen met Adam en Eva onze hand hebben uitgestrekt naar die boom om daar die verboden vrucht te plukken en daarvan te eten. En sinds die dag is alles anders geworden. Die inktzwarte dag waarop wij ons van God hebben losgescheurd. Die dag waarop wij hebben gekozen voor onszelf en tegen God. En dan moeten we heel goed beseffen, gemeente, net dat wij tegen God kozen, kozen wij voor de duivel. Kozen wij voor de Satan. Kozen wij voor de vader der leugenen. En dan hoop ik van harte vanmiddag, gemeente, dat dit, als ik dat zo even noem in de preek, dat dat dan voor ons vanmiddag niet alleen zomaar weer wat bekende klanken zijn die we al zo vaak hebben gehoord. Maar dan hoop ik toch ook dat wij iets van de zondepijn en de zondesmart daarover kennen, ook in ons eigen hart. Want dat leert de Heere ons toch wel zien als hij door het licht van zijn woord en geest gaat schijnen in het duister van ons hart. Dat je met Paulus moet gaan ontdekken. En dat je met Paulus moet gaan zeggen, o Heere, het is waar. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, dat daarin geen goed woont. Dat hart van mij, dat is zo arglistig, het is zo onbetrouwbaar, het is zo leugenachtig en bedrieglijk. En dan kom je met Paulus tot dezelfde conclusie. Als hij zegt, Heere, u alleen bent waarachtig. En alle mensen, dus ik ook, wij zijn leugenachtig. omdat we de leugenaren van den beginnen zijn toegevallen. En kijk gemeente, dat is geen lot vanmiddag. Dat we onze schouders daarover kunnen ophalen. En dat we zeggen, nou ja, het is jammer dat het zo geworden is, maar het is niet anders. Nee, dat is schuld vanmiddag. Een diepe aanklacht. De Heere vraagt vanmiddag in zondag 37 om trouw en om waarheid. En wat is er in dat hart van ons? Ontrouw, onwaarheid, leugenachtigheid. En wat heeft de Heere nu gedaan? Nu heeft de Heere in zijn algemene genade het middel van de eed aan de mensen gegeven. Als een middel om in deze wereld vol van ontrouw en vol van leugen toch iets van trouw en toch iets van waarheid te kunnen bevestigen. En daarom wordt de eed wel eens genoemd het wapen van God tegen de leugenachtigheid en de verdorvenheid van de mens. En zegt ons antwoord, nu wil de Heere de eed gebruiken tot zijn eer, maar ook tot heil van de naaste. En ik noemde daarnet al even een voorbeeldje van uit de oorlog. Stel je voor dan, als er een eed zou worden gevraagd ook om Joden te verbergen. U begrijpt, hè, dan is zo'n eed gericht op het heil en dan ook heel letterlijk daar op het behoud van de naaste. Maar zegt ons antwoord, de eed is ook hier tot eer van God. Zo'n eed is toch ook tot eer van zijn naam. En hoe moeten we dat zien? Nou kijk, het afleggen van een eed midden in de samenleving. Of te midden van een omgeving waarin soms niemand meer in God gelooft. Of waarin men soms alleen de naam van de Heere nog kent als een vloek. Als je te midden van zo'n gezelschap de eed gaat afleggen, dan krijgt de eed daarmee toch ook het karakter van een geloofsbelijdenis. Dat je daar iets mag belijden over de levende Heere. Dat je hem erkent als de Almachtige, als de Alwetende, als de levende God. Die boven alles en boven iedereen staat. En dat hij alleen het ook voor het zeggen heeft. En ten diepste ook hij alleen recht heeft op het hart en leven van ieder mens. En kijk gemeente, nu we dit zo hebben gehoord. Ja, dan kunnen we ook heel goed begrijpen waarom de opstellers van de catechismus dit onderwerp hier behandelen bij het derde gebod. Want dat God zalig is zweren, het tot eer van Gods naam. Dat is dus ook een voorbeeld van het goede gebruik van Gods naam. En wat dat betreft is het tegelijkertijd dan ook een hele verarming dat er steeds meer mensen zijn, bijvoorbeeld ook in de Tweede Kamer, die er niet meer voor kiezen om de eed af te leggen, maar die kiezen voor de zogenaamde belofte. En waarom is dat een verarming? Nou, heel eenvoudig. Als zo'n belofte wordt afgelegd, ja, daar klinkt de naam van de Heere niet meer in door. Dan wordt er gezegd, dat verklaar en dat beloof ik. Dus je zou kunnen zeggen, met het afleggen van zo'n belofte staat niet meer de naam van de Heere centraal, maar komt de mens zelf centraal te staan. Die mens van wie wij vanmiddag hebben gehoord, het is een gevallen mens. Het is een zondig mens. En daarom is het ook een leugenachtig mens. En ja, moet die gevallen mens dan het uitgangspunt gaan worden? Moet die gevallen mens dan het einde van alle tegenspraak gaan worden als die zegt, dat verklaar en dat beloof ik? Je zou kunnen zeggen, dat staat eigenlijk haaks op het afleggen van de eed. Bij de belofte ga je uit van jezelf. Maar bij het afleggen van de eed, dan ga je afwijzen van jezelf en heenwijzen naar de levende God. Bijvoorbeeld als je als verpleegkundige zo'n eed van trouw moet afleggen. En dan beleid je daarmee eigenlijk, o Heere, ik kan het niet van mezelf. Maar Heere, ik beroep mij op u. U alleen kunt mij helpen. En u alleen kunt mij toch die getrouwmakende genade geven, dat ik ook trouw voor mijn patiënten zorgen zal. En wat mag dat dan een rijke belijdenis zijn? Tot eer van Gods naam. En vandaar dat de catechismus vanmiddag dan in vraag 101 ook een heel positief antwoord gaat geven richting die wederdopers, die er dus op tegen waren om een eed te zweren. Mag je ook godzalig bij Gods naam een eed zweren? Jazeker, zegt ons antwoord. Jazeker mag dat. En waarom? Nou, niet omdat de opstellers van de catechismus dat hebben bedacht, maar heel eenvoudig zeggen ze, omdat zulk eed zweren in Gods woord is gegrond. Met andere woorden, de voorbeelden daarvan kom je overvloedig in de Bijbel tegen. Jongens en meisjes, die weten dat misschien wel. Denk ik even aan Abraham. Die woonde daar in de tent en Sarah was al gestorven en Isaac, die was nog steeds niet getrouwd. En dan stuurt Abraham zijn knecht Eliezer erop uit om een vrouw te gaan halen voor Isaac. Maar, zegt Abraham tegen zijn knecht, leg uw hand onder mijn heup en zweer mij. En dan moet Eliezer het zweren voor het aangezicht van de alwetende God, dat hij beslist niet met een heidense vrouw voor Isaac zal thuiskomen. Leg uw hand onder mijn heup en zweer mij. Je komt het in andere bewoordingen tegen bij iemand als Rut, bij David en Jonathan. Of een voorbeeld uit het Nieuwe Testament, dan denk ik even aan Paulus, 2 Korinthe 1. Die tegen de Korintiërs zegt, ik roep God aan als een getuige over mijn ziel. En zo zouden er nog veel meer voorbeelden te noemen zijn, waarmee de catechismus vanmiddag wil onderstrepen dat godzalige zweren, dat is dus door en door Bijbels. En kort en krachtig veroordeelt de catechismus dan, in vraag en antwoord 102, allerlei andere vormen van zweren, die er de eeuwen door ook zijn tussengeslopen. Als er een eed wordt gezworen, niet bij Gods naam, maar bij andere schepselen of heiligen staat er. Nou, wij kunnen ons daar vanmiddag misschien niet zo heel veel bij voorstellen, maar in de middeleeuwen werd er bijvoorbeeld wel gezworen bij Maria, of dat er werd gezworen bij een engel, of bij een apostel. En je zou kunnen zeggen, dat hebben we in de schriftlezing gehoord, zelfs in de dagen toen Jezus op aarde was, ging het met dat eedzweren al mis. We hebben dat vorige week zondag in de preek gehoord, dat de Joden bij zichzelf zeiden, nou laten wij de naam van de Heere maar niet meer gebruiken, want dan kunnen we die naam ook niet misbruiken, dan kunnen we ons daar ook niet aan bezondigen. Dus in plaats van de naam van de Heere te noemen, gaan wij maar spreken over de naam, of we gaan spreken over de eeuwige. En hoe lasten de Joden dat dan op met het eedzweren? Nou, ze zwoeren nog wel een eed, maar dan niet meer bij de naam van God, maar dan gingen ze zweren bijvoorbeeld bij de tempel, of bij de stad Jeruzalem. En sommigen gingen zelfs zweren bij de haren van hun hoofd. Nou, en we hebben in de schriftlezing gehoord dat Jezus zei, als je zo bezig bent, als je denkt dat dat het godzalige zweren is, dan kun je er beter maar direct mee stoppen. Zweer dan ganselijk niet. Maar als je het wel doet, doe het dan op een goede manier. En daar ligt vanmiddag ook voor ons een les in, gemeente. Nu hebben we vanmiddag iets gehoord over waarom en wanneer er soms om een eed gevraagd kan worden. Maar dat laat dan tegelijk zien dat ook al het onnodige zweren voorkomen moet worden. Want het onnodige gebruik daarbij van Gods naam, dat valt dan weer onder het misbruik van Gods naam. En daarom moeten we ook maar nooit, als we iemand anders van ons eigen gelijk willen overtuigen, allerlei krachttermen gaan gebruiken. Je maakt dat soms wel eens mee dat mensen zo in het vuur van hun betoog van alles zeggen. En dat ze zeggen, ja, maar ik zweer het, je hoort dat het waar is wat ik net heb gezegd. Of dat iemand anders wil overtuigen van de waarheid van zijn eigen woorden. En die zegt, nou, mijn hoofd eraf als het niet waar is wat ik zeg. Of ik mag nu dood neervallen op de grond als ik nu aan het liegen ben. Als het niet waar is wat ik nu zeg. Of dat er misschien soms te pas en te onpas wordt gezegd, ja, maar God weet ervan. God weet ervan. Ik kwam de uitspraak tegen bij de voorbereiding van de preek dat iemand zei, hoe onbetrouwbaarder je bent, des te meer krachttermen heb je nodig om nog een beetje geloofwaardig over te komen. En wat lezen we nu in de Bijbel, gemeente? Mag ik het zo niet zeggen, de Heere heeft met eerbied gesproken, een ander medicijn voor dat leugenachtige en onoprechte hart van ons. De Heere die maakt zijn kinderen toch altijd eerlijk en oprecht. En dan krijg je toch juist last van dat leugenachtige en dat bedriegelijke hart. O, dan ga je juist met David elke dag bidden. Heere, laat de oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoeden. En als ons ja dan gewoon ja mag zijn. En als ons nee gewoon nee mag zijn. En we staan in voor onze eigen woorden. Dan heb je ook geen allerlei extra woorden nodig. Om je woorden kracht bij te zetten. Of om meer indruk te maken. Of om meer geloofwaardig over te willen komen. En dat brengt ons dan bij de laatste gedachte. Waarin we stil willen staan bij de eed in de kerk. En misschien komt dan het onderwerp van vanmiddag nog wel weer een heel stukje dichterbij. Want daarom meten de eed, zoals we daar vanmiddag over gesproken hebben, die komt dus niet alleen maar voor in de samenleving, maar ook in de kerk. En misschien is er iemand die zegt, ja, dat begrijp ik niet helemaal. Leg eens uit, wat bedoelt u daar dan mee? Want wanneer gebeurt dat dan? Nou, dan denk ik bijvoorbeeld even aan al die kerkdiensten, waarin er ja-woorden worden uitgesproken voor Gods heilig aangezicht. En al die ja-woorden die er klinken in de kerk voor Gods heilig aangezicht, die hebben hetzelfde karakter en ook hetzelfde gewicht als een eed. En het is waar, hiervoor in de kerk hoeven daar geen twee vingers bij te worden opgestoken. Om je daarmee te stellen voor Gods aangezicht. En waarom hoeft dat niet? Nou, heel eenvoudig, hier in de kerk zijn we al voor Gods aangezicht. Maar gemeente, wat komt dan het onderwerp van vanmiddag en van zondag 37 dan ineens dichtbij? Want kijk, het zou natuurlijk heel goed kunnen dat we voor ons werk of in de samenleving nooit in ons leven geroepen worden om een eed af te leggen. Maar laten we dan vanmiddag eens heel nauwkeurig gaan kijken naar al die ja-woorden die ook hier in de kerk voor Gods aangezicht zijn uitgesproken. Ja-woorden waar de Heere straks ook aan het einde van ons leven op terug zal komen. Ja-woorden waar de Heere straks ook rekenschap van zal vragen. En dan wil ik een paar dingen noemen vanmiddag. Als je getrouwd mag zijn, dan denk ik aan het jawoord, aan de eed die er gezworen is op je huwelijksdag. Dat is een eed waarvan je ten diepste alleen maar door overspel of door het overlijden van de man of van de vrouw van wordt ontslagen. En als u nou hier vanmiddag in de kerk mag zitten en u bent getrouwd, denk dan eens terug aan dat moment, 5 jaar geleden, 10 jaar geleden, 20, 40, 50 jaar geleden. En leg dan eens samen met uw man of met uw vrouw vandaag uw huwelijksleven is naast die eed die u toen, zoveel jaar geleden, hebt gezworen. Komt je huwelijk dan nog overeen met de inhoud van de eed die je toen hebt gezworen? Brandt er nog steeds dat heilige vuur van liefde en van trouw tot elkaar? En doe je elkaar nog elke dag helpen en bijstaan voor alle tijdelijke, maar ook zeker voor de eeuwige dingen? En ga je nog heilig met elkaar om? Bijvoorbeeld ook op het gebied van seksualiteit. Of zou de inhoud van de eed van 10, 20, 30, 40 jaar geleden ons vanmiddag dan moeten veroordelen, gemeente? Dat je zegt vanmiddag, oh, dan heeft ons huwelijk bekering nodig. Bekering tot elkaar en bovenal tot de levende God. Of aan bijvoorbeeld, denk eens aan de doop. Als je vader en moeder mocht worden en je hebt je kinderen bij je doop van ten doop gehouden. En je hebt daar bij je doop van ten heilige eed gezworen dat je je kinderen zult voorgaan in een leven bij het woord. En dat je hen zult opvoeden in de vrezen des Heren. Nou, leg dan ook vandaag de opvoeding daar nog eens naast. Komt de opvoeding na al die jaren daarmee nog steeds overheen? Of moeten er misschien ook in onze opvoeding verkeerde patronen die er zijn ingesleten, of dat er misschien allerlei slordigheden die er ook zo ingeslopen zijn, doorbroken worden? Of dat er misschien wel dingen in ons huis letterlijk moeten worden opgeruimd, de container in, omdat het zich niet verhoudt met de inhoud van de heilige eed die er toen geklonken heeft. En zo zou er vanmiddag nog veel meer te noemen zijn, gemeente. Hoe zit het met al die ja-woorden die zijn uitgesproken in de belijdenisdiensten? Dat je God vruchtig zou leven en wandelen in leer en leven voor Gods aangezicht. Of als ik denk aan het ja-woord, als we een ambt mochten aanvaarden als ouderling, of als diaken, of als predikant. O gemeente, als we daar iets van zo vanmiddag en vanavond voor onszelf thuis op ons in laten werken. Wie moet er dan vanmiddag van ons niet beschaamd zijn hoofd buigen? En dat we het aan de Heren moeten gaan belijden. O Heren, wat is daar nu van terecht gekomen? Heren, ik heb mijn eden aan u niet gehouden. Heren, ik kan mijn ja-woorden niet waarmaken zoals u dat van mij vraagt. En wie van ons had dat vanmiddag kunnen denken, gemeente? Ik, ja, zondag 37, hele middag over de eed, maar zondag 37 is dus heel ernstig. zondag 37 gaat ons vanmiddag betalen bij al die schuld en al dat tekort en al die nalatigheid. In mijn huwelijk, in mijn opvoeding, in mijn ambt. En bij al die ja-woorden die we ooit hebben gegeven. En weet u wat dan vanmiddag de bedoeling is van de catechismus? De bedoeling is vanmiddag, gemeente, dat wij vanmiddag allemaal, niemand uitgezonderd, onder Gods oordeel worden gepreekt. Net als vorige week. Als we vorige week goed hebben geluisterd, dan zijn we allemaal als een vloeken de kerk uitgegaan. Heere, hier loopt die godslasteraar, hier loopt die ontheilige van uw naam, die vloeken die ik ben. Dat was vorige week de taal van zondag 36. Toen werden we ook al onder dat oordeel gepreekt. En nu wijst het woord ons vanmiddag aan. Als eedbrekers. Dat wil heel eenvoudig zeggen. Als leugenaars. Als onbetrouwbare mensen. Wat een verootmoedigende boodschap vanmiddag, gemeente. Waar wij alle vanmiddag onder hebben te buigen. Maar gemeente, het zou niet goed zijn als ik nu amen zou zeggen. Want er is vanmiddag nog iets wat de Heere ons laat verkondigen. Niet alleen die boodschap van oordeel. Maar ook die boodschap van zijn genade. Dat er bij de Heere genade en vergeving is voor wie? Zelfs voor mijn eedigen. Dat betekent mensen die schuldig staan aan een valse eed. Bij de Heere is vanmiddag genade en vergeving voor eedbrekers. Voor mensen die een heilige eed voor God hebben gebroken. Ja, zegt u, maar hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan waar zijn? Heel eenvoudig, gemeente, daar is maar één antwoord op. Dat kan nou alleen maar om Jezus wil. Dat kan alleen maar omwille van Hem, van wie wij elke dienst belijden aan het begin. Hij is die trouwe getuige. O, in de mond van Christus, hè, daar is nog nooit onrecht of bedrog in gevonden. En wat er van zijn lippen is uitgegaan, dat is vast en dat blijft vast en onverbroken. En dan neem ik u net als vorige week nog weer even mee naar de zaal van Caiaphas. En we hebben het vanmorgen gehoord, dat sloot eigenlijk zo mooi aan op de preek van vanmiddag. Daar in die zaal van Caiaphas stonden de twee te zweren. Petrus die stond daar te vloeken en te zweren, ik ken hem niet. En die ander, dat was Christus, en die zwoer ook een eed, ik ken hem wel. Petrus zwoer daar een valse eed. En Jezus Christus zwoer daar een godzalige eed. Want wat zei Caiaphas, de hoge priester? Hij zei, ik bezweer u bij de levende God. Of gij zegt dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods. En als Jezus zegt dat hij dat is, dan vat Caiaphas dat op als een valse eed, als een mijn eed. En dan beschuldigt hij Jezus daarvan de zonde tegen het derde gebod. Daar wilde Jezus onder buigen. Om mensen zoals Petrus daarvan te kunnen verlossen. O gemeente, als het gaat over de Heer Jezus Christus, dan moeten we zeggen, Hij heeft niet altijd alleen de waarheid gesproken, maar Hij is ook de waarheid. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En dat laat nou tegelijk ook iets zien, hè, van de vastheid van Gods woord, van de waarheid van Gods woord. En daar kon zelfs Biliam niet onderuit. Biliam die zei, God is geen man dat hij liegen zou. God staat in voor zijn woord. Hij doet wat hij zegt. Daar kun je nou altijd van op aan. De enige vastheid in het leven van een leugenachtig mens, hè, dat is de waarheid van Gods woord. En dat geldt voor de rijkste beloftes van genade en vergeving. Wie mij aanroept in de nood, die vindt mijn gunst oneindig groot. Maar die waarheid van Gods woord, dat geldt ook voor de dreigingen van straf en oordeel. Ook dat is waar. En ook daar zal de Heere geen letter aan afdoen. Dat is waar, omdat God het zegt. En dat alleen moest al genoeg zijn om ons hart te breken. En weet u wat de Heere nog meer heeft gedaan? We lezen zelfs in de Bijbel dat God in de hemel een eed heeft gezworen. Is dat niet wonderlijk? Hey, wanneer wij een eed zweren, dat hebben we vanmiddag gehoord, dan beroepen wij ons op iemand die hoger is dan wij. Wij beroepen ons op de alwetende God. Maar de levende God heeft niemand boven zich op wie hij zich zou kunnen beroemen, want hij is zelf de allerhoogste God. En wat gaat de Heere dan doen? We hebben het gezongen met de woorden van Psalm 89. God gaat dan zweren bij zijn eigen heiligheid, bij zijn eigen bestaan, bij zijn eigen wezen. En is dat geen oneindig wonder, gemeente? God die zweert. God die een eed gaat afleggen, niet omdat hij onbetrouwbaar zou zijn, niet omdat hij de waarheid niet zou spreken, maar omdat wij zo onbetrouwbaar zijn. En omdat wij zo'n leugenachtig en ongelovig hart en zo'n hardleers hart hebben. Omdat wij zo vaak Gods woorden in twijfel of in ongeloof durven te verdenken. Daarom heeft God gezworen. En dan wil ik u vanmiddag twee voorbeelden noemen. En het eerste voorbeeld is heel ernstig. Het gaat over het oordeel en de straf over alle goddelozen. Over al degenen die God niet kennen. Ik lees in Hebreeën 4. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn. Zo zij in mijn rust zullen ingaan. Met andere woorden, dat zal beslist niet gebeuren. Al degenen die de Heere in ongeloof verwerpen en die het bloed van Christus onrein achten, die zullen tot in der eeuwigheid niet voor God kunnen bestaan. En laat alsjeblieft niemand van ons denken dat het straks wel mee zal vallen. Om zonder het bloed van Christus voor Gods rechte stoel te moeten verschijnen. Dat de Heere misschien toch nog wel wat dingen door de vingers zal zien. De Heere zegt, ik heb gezworen in mijn toorn. Dat zal niet gebeuren. Zo zij in mijn rust zullen ingaan. Maar we hebben nog een voorbeeld, gemeente, uit de Bijbel dat God een eed heeft gezworen. En dat gaat niet alleen over de straf van de goddelozen. God heeft ook gezworen bij de belofte van het evangelie. En dan denk ik aan die machtige woorden uit Ezechiël 33. Waar het klinkt uit Gods mond. Zo waarachtig als ik de Heere leef. Ik heb geen lust in de dood van de goddelozen. Maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren en leven. En met dat wonder wil ik vanmiddag graag eindigen, gemeente. God die recht heeft op onze dood. Hij zweert in Ezechiël 33, dat hij geen lust heeft in uw dood. Maar daarin dat u zich zult bekeren en dat u zult leven. O gemeente, dat die woorden dan vanmiddag toch ook niet ons hart zullen verharden. Maar dat die woorden ons vanmiddag zullen verbreken. En ons laten buigen aan de voeten van het kruis van Golgotha. Opdat u grote en goede gedachten zult hebben van de Heere. En van zijn zondaarswerk in harten van goddelozen. De bekende dominee El vroeg in de wei. Hij zei eens heel treffend. Hoe kan er met zulke mensen, die mensen over wie we vanmiddag hebben gehoord, hè, die leugenachtige mensen. Hij zei, hoe kan er met zulke mensen ooit nog één behouden worden? Dat kan toch eigenlijk niet. Maar het andere wat hij zei, dat was, hoe kan men nou met zo'n God nog één ooit verloren gaan? En daarom, gemeente, dat u grote en goede gedachten zult hebben van hem. En dat het alles aan u mag uitdrijven ook tot hem. Want wat is het ware? Wat er staat in dat aangrijpende gedicht over de Heere Jezus en zijn doornenkroon. In die laatste twee regeltjes waar ik graag mee wil eindigen. Dat de Heere zegt, o mens, gaat gij straks verloren? Verwijt het mij niet, zegt de Heere, want ik ben de oorzaak van uw verdoemenis niet. Amen. Laten we zingen, gemeente. Psalm 25. En daarvan het 10e vers waar we die regels tegenkomen. Laat de oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoen. Het 10e vers van 25. Laten we samen nog danken en bidden. Heren, zo komen we ook aan het einde van deze dienst en ook van de diensten die op deze dag ook hier weer in uw huis mochten plaatsvinden tot u in het gebed. Zoudt u zelf toch de stille naprediker willen zijn, heren, van het gehoorde woord, ook van deze dag. En dat ook het gebed wat we zo even hebben opgezongen, dat dat toch ook ons dagelijkse gebed mag zijn of worden. Laat de oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoen. Want heren, dan zijn we vanmiddag aangewezen als leugenachtige mensen, als eetbrekers. En hebben we gehoord dat het bestaan van de eet ons eigenlijk veroordeelt, heren. Want alles verwijst ons terug naar de val in het paradijs, waar wij de vader de leugenen zijn toegevallen. Maak u ons dan, heren, door uw hartvernieuwende genade toch eerlijk en oprecht. En wanneer wij geroepen worden om een eed van trouw van waarheid af te leggen, dat wij daarmee dan ook uw naam, God, zalig mogen belijden, ook in het midden van de samenleving. En heren, we stonden stil bij al de ja-woorden die ook in de kerk hebben geklonken. En ook dan alleen kan alleen maar schaamte ons aangezicht bedekken. En wil u geven dat wij daarmee de eed die eenmaal gezworen is, dat wij daarmee dan ook vandaag toch als een gebed tot u mogen weerkeren. En zoudt u zelf dan door uw genade, heren, zo'n hernieuwde bekering willen geven. Als het gaat om het huwelijk, als het gaat om de opvoeding, als het gaat om onze levenswandel als belijdend lid, als het gaat om het ambt wat we van u hebben gekregen en de uitvoering daarvan. Heren, dat we zo die keuze dan ook vandaag nog eens met ons hele hart mogen vernieuwen en gewerkt zo door uw Heilige Geest. En bovenal, dat wij als leugenachtige zondaren toch mogen terechtkomen, heren, bij de vastheid van uw woord. Want u bent geen man dat u liegen zou. Alles wat u ooit gesproken hebt, dat zal bestaan. En die ontzaglijke woorden die we hoorden over het oordeel over alle goddelozen, maar ook, heren, over die woorden van Ezechiël, dat u wel recht hebt op onze dood, maar daar geen lust in hebt. U hebt lust in ons behoud. U hebt onze dodelijke dag niet begeerd. O heren, dat die woorden en die boodschap toch ons hart mogen verbreken en ons mogen brengen aan de voeten van het kruis van Golgotha, waar de Heere Jezus wilde hangen, ook als een veroordeelde, alsof hij veroordeeld was voor de zonde tegen het derde gebod. O Heere, laat zo dat bloed al onze zwarte en vuile zonde wassen. Laat dat bloed onze harten reinigen en heiligen, opdat wij in alles tot uw eer en voor uw oog mogen leven. Wil u zo zelf dan de naprediker zijn van het gehoorde woord? Wil u met ons zijn ook als we deze plaats weer gaan verlaten? Brengt u het hier veilig thuis? Gedenkt u ons ook in de komende dagen van de week? Wil u ons helpen en zegenen op de plaats waar u ons roept en stelt? En dat we ook vrijdag hier nog weer mogen samenkomen in een dienst ter gelegenheid van de afsluiting van het winterwerk. Heren, zo leggen we het alles in uw handen neer. Heb dank voor alles wat u gaf. Doe genadig verzoening over al het onze. En hoort u ons uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Onze slotzang is Psalm 34 en daarvan het zevende vers. Houd dan uw tong in toom, dat zij nooit schandelijk spreek of smaal. En wat er verder volgt in het zevende vers van Psalm 34.
Thank you.
Gemeente, gaat nu heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.